onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Zingen we van Psalm 99, de versen 1 en 2. God de Heere regeert, beeft gij volken eert. En het tweede vers, God die helpt in nood, is in Sion groot. De versen 1 en 2 van Psalm 99. Vanavond Gods heilig woord in het Oude Testament en wel in het Bijbelboek Exodus en lezen daaruit het 17e hoofdstuk. De schriftlezing is Exodus 17 en daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt.
Daarna toog de ganse vergadering der kinderen Israëls naar hun dagreizen uit de woestijn Sin op het bevel des Heren en zij legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes en ze zeiden, geeft gij lieden ons water dat wij drinken. Mozes dan zeide tot hen, wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij de Heere? Toen u het volk al daar dorste naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en het zeide, waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat ge mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot de Heere, zeggende, wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan of ze zullen me stenigen. Toen zeide de Heere tot Mozes, ga heen voor het aangezicht des volks en neem met u uit de oudsten van Israël en neem uw staf in uw hand waarmede gij de rivier sloegt en ga heen. Zie, ik zal aldaar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan en gij zult op de rotssteen slaan. Zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed al zo voor de ogen der oudsten van Israël. En hij noemde de naam dier plaats Massa en Meriba, om de twist der kinderen Israëls en omdat ze de Heere verzocht hadden, zeggende, is de Heere in het midden van ons of niet? Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua, kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch Mozes' handen werden zwaar. Daarom namen ze een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de andere op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeide de Heere tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde zijn naam, de Heere is mijn banier. En hij zeide, terwijl de hand op de troon des Heren is, zo zal de oorlog des Heren tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht.
Tot zover onze schriftlezing. Zoeken we nu het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Laat ons bidden. Heere in de hemel, u die alle dingen ziet en alle dingen weet, u ziet ons hier samen bijeen in dit kerkgebouw en u weet de reden van deze ontmoeting. We zijn hier bijeen gekomen om een tijdrede uit te spreken, een tijdrede aan te horen. Ook met het oog op onze politieke partij, de SGP. En dan danken we u dat we de gelegenheid hebben ontvangen om hier in alle rust samen te komen. Dat we de gezondheid en de kracht hebben ontvangen. En heren, waar kunnen we beter zijn, ook zo midden in de week, op deze woensdagavond dan in uw huis, rondom uw heilig woord. om daarbij bepaald te worden, om daaruit onderwijs te mogen ontvangen, om daaruit vermaand en vertroost, bemoedigd, maar ook geleid, geleerd te worden. En dan weet u als die grote hartenkenner wat we nodig hebben, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Heere, u weet hoe we staan tegenover u, de heilige God. Of we nog leven voor eigen rekening, onbekeerd en onverzoend. O, dan smeken we eerbiedig, bekeer nog wat onbekeerd is. Trek nog vanuit de duisternis tot uw wonderbaar en heerlijk licht. En als we u door genade mogen kennen, als we mogen weten van dat wonder van die nieuwe geboorte. Heere, wat kan het donker zijn in het leven van het geloof? Wat kunnen de aanvechtingen vele zijn? En wat kunnen we in beslag genomen worden door alles wat er in onze samenleving, in onze werkkring, in ons gezin plaatsvindt? Wat kunnen we druk zijn met van alles en nog wat? En veel te weinig denken aan uw woord, veel te weinig die verborgen omgang zoeken. O Heere, we bidden voor allen die mogen weten van die enige troost, beide in het leven en in het sterven. Zoudt u willen spreken? Zoudt u uw kinderen ook willen gedenken? Heren, in het strijdperk van dit leven. En dan weet u van de vragen die er kunnen leven. De zielenworstelingen. Heren, we dragen ook allen aan u op die met ons verbonden zijn. Gedenk ze gekomen zijn in de avond van het leven. Als ze vanwege andere omstandigheden verhinderd zijn om hier vanavond te zijn, gedenk ze, Heere, en werk nog door uw woord en geest. Heere, we bidden ook voor de predikant van deze gemeente, dominee Maljaars. Gedenk deze broeder en stel hem hier tot rijke zegen. Maar dat bidden we ook voor andere dienaren van het woord als we tot andere gemeentes behoren. O Heere, wat een verscheurd en een verdeeldheid is er niet in kerkelijk Nederland, maar wilt u bijeen brengen wat waarlijk bijeen hoort. En dat we zo het goede voor elkaar mogen zoeken. En Heere, we zien dan ook die verschillende kerken samenkomen in de staatkundig gereformeerde partij. En wat is dat een groot goed, dat we vanuit die partij gezamenlijk, vanuit de verschillende kerken, het goede mogen zoeken voor onze samenleving die in brand staat. Als we denken aan wat er allemaal gaande is in deze wereld. We denken aan de situatie in Oekraïne. We denken aan Israël. En we bidden in het bijzonder voor uw bondsvolk Israël. Heere, wat een haat merken we op, ook in ons eigen land, tegen Israël. Als we ook horen hoe in de Tweede Kamer daarover gesproken wordt. En dan zijn er vele vragen, maar Heere, geef dat de SGP een duidelijk geluid zal laten klinken. Niet alleen in deze kwestie, maar ook in talloze andere kwesties die tegen uw woord ingaan. Heer, als het gaat om voltooid leven, als het gaat om allerlei andere dingen die haak staan op uw woord, Heere, geef ze dan de vrijmoedigheid en de woorden in de mond om een helder geluid te laten horen vanuit uw woord, dat eeuwig blijvend getuigenis. Want Als we naar dat woord mogen leven als land en volk, dan mogen we toch zegen verwachten. Heer, we bidden voor de mannen uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer van de SGP. Maar we bidden ook voor de gemeentelijke overheid, de kiesvereniging, degene die in de gemeenteraad een plek mogen hebben en daar ook mogen spreken. Heer, als het ook gaat over de zondagsheiliging, de winkelopenstelling op uw dag. En er zijn zoveel andere zaken die hun aandacht vragen. Wat hebben ze toch ons gebed nodig? En niet alleen degenen die in de gemeentelijke overheid zitten, in de gemeenteraad, in de schaduwraad. Maar we bidden ook voor onze provinciale overheid. Heere, gedenk ook diegenen die daar een taak mogen hebben, een roeping. Vervul ze met de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. En dat we zo het goede mogen zoeken voor land en volk. En Heer, als we dan zien op ons land en volk in deze tijd, dan kunnen we toch alleen maar smeken dat gij de hemelen scheurdet en nederkwaamt. Heer, zou u willen werken onder ons volk dat zo ver bij u is weggedwaald. Dan kunnen we toch alleen maar belijden met de psalmdichter. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Daar staan we er niet boven. Daar moeten we de hand in eigen boezem steken. Hebben wij wel voldoende gebeden? O Heere, zou u een opwekking willen schenken onder ons volk? En we mogen toch ook horen van jongeren die belangstelling krijgen voor uw woord. Heel opmerkelijk. Die naar u de Heere gaan zoeken en gaan vragen. Heere, dat ze ook hier in het Zeeuwse gevonden mogen worden. Jongeren die beseffen één ding is nodig. En deze wereld die gaat voorbij. En al haar begeerlijkheid. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in der eeuwigheid. O Heere, werk krachtig onder ons en in ons. Maar Heere, we bidden ook voor de nood van deze wereld. We hebben de oorlogen genoemd. We denken ook aan die landen waar aardbevingen hebben plaatsgevonden. Andere natuurrampen zich hebben voltrokken. O, dat mensen beseffen wat dat betekent en wat dat zeggen wil. Want met al die dingen hebt u toch maar één ding voor ogen, dat mensen in de schuld komen en gaan roepen tot u, de levende God, bij wie leven te verkrijgen is voor mensen die midden in de dood, in de geestelijke dood liggen. Heren, bij u zijn toch uitkomsten, zelfs tegen de dood. Heren, dan smeken we eerbiedig van u, zou u zo nabij en goed willen zijn. Ook dit avonduur, als we bepaald worden bij een belangrijke opdracht voor ons allen, als we meegenomen worden naar die geschiedenis waarover we gelezen hebben, waar zoveel lessen in liggen opgesloten. O Heere, wat hebben we nodig, de hulp en de leiding van uw Heilige Geest. In het spreken en in het luisteren. O, vervul ons met die Geest die nu in al de waarheid leidt. Die Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar diezelfde Geest die Christus ook komt te verheerlijken. In zondaars hart. Hem hebben we nodig. die dood geweest is en die leeft tot in alle eeuwigheid. Heere, gedenk zo, ook het onderwijs, waar we ook in het verleden bij betrokken mochten zijn als we denken aan het Calvijncollege. We bidden voor alle docenten, allen die daar werkzaam zijn, alle leerlingen, ook diegenen die de examens achter de rug hebben. Heere, wilt u het onderwijs gedenken, het basisonderwijs, het speciaal onderwijs. Wat is dat een grote zegen van u, dat onze kinderen onderwijs mogen volgen, overeenkomstig uw woord, christelijk reformatorisch onderwijs, en dat betaald door de overheid, een overheid waar zoveel op is aan te merken. Wat dat betreft is dat een unieke situatie en we weten niet hoe lang nog, Heer. Maar daar mogen we u ook voor danken. Danken dat we in alle vrijheid op de scholen en in de kerken en in de gezinnen dat woord mogen lezen. Heren, dat we ook mogen leven in een land van vrijheid en vrede al zoveel jaren lang. Te midden van alle spanningen en onzekerheden mogen we daarvoor in u de Heren eindigen. Want dat hebben we niet verdiend, Heren. Als we denken aan de vrijheid die we al 80 jaar lang mogen genieten. Wat hebben we ermee gedaan? O Heren, dan moeten we tot onszelf inkeren en onze schuld belijden. O gedenk nog. Gedenk een ieder van ons dit avonduur. En geef dat het een rijk gezegende dienst mag worden, waarin we stilstaan bij de tijd waarin we leven. Ga ons met uw heiligt voor. Ach Heren, dat alles hebben we niet verdiend. We hebben verdiend dat u aan ons voorbij gaat. Maar zie nog aan in de Zoon van uw eeuwige liefde. In hem die gij altijd hoort. De Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Beste SGP-vrienden en vriendinnen, als ik u zo mag noemen vanavond. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik voorbeden deed voor de overheid. En ik probeer dat toch wel iedere zondag te doen. Dat ik een boze reactie kreeg vanuit de gemeente. Ik weet niet meer welke gemeente het was, van de gemeentes die ik mogen dienen. Maar dat was een reactie die luidde: hoe kunt u nu, dominee, bidden voor die goddeloze overheid? Het was net in de tijd van de verruiming van de abortuswetgeving en allerlei andere zaken die speelden, die tegen Gods woord ingingen. Hoe kunt u nu bidden voor zulke mensen? Kijk, dat u bidt voor, ja, voor de SGP-mannen, dat is helder. Maar u kunt toch niet voor al die andere partijen gaan bidden? Denkt u aan D66 bijvoorbeeld? Nou, afgelopen periode kwam die wet van voltooid leven en ze hebben nog meer plannen. Hoe kunt u nu voor zulke mensen bidden? En toch, vrienden, is dat wel een opdracht van de Heere. En u kent die woorden wel uit 1 Timotheus 2, waar we worden opgeroepen om te bidden. Te bidden voor alle dingen. Apostel Paulus die zegt daar: ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen. En dat dan niet alleen voor alle mensen, maar voor degenen die in hoogheid zijn gezeten. Voor koningen en allen die in hoogheid zijn gezeten. En de apostel Paulus maakt daar duidelijk dat er gebeden moet worden voor alle mensen, maar wel in het bijzonder voor de overheid. De overheid wordt in het Nieuwe Testament gezien, denk aan de Romeinenbrief, als Gods dienares. De overheid is niet zomaar een machtsorgaan of een instantie die wij mensen hebben gekozen, maar door God ingesteld. Vandaar dat de christelijke gemeente in haar voorbeden aan deze dienares van God moet denken. Nee, ik begrijp dat mensen daar soms moeite mee hebben om voor de overheid te bidden. De overheid, gemeentelijk, provinciaal en landelijk, ja, is eerder het voorwerp van gemopper en geroddel dan van gebed. Ik denk aan een aantal jaren geleden, misschien dat u het al bijna weer vergeten bent, de coronamaatregelen van de overheid. Weet u nog, ik weet niet hoe het hier in dit kerkgebouw allemaal geregeld was, maar wat een geregel. Telkens moesten er weer dingen veranderd worden. En wat is er niet een kritiek geweest op de overheid? En wat wordt er soms ook kritisch gereageerd op ons koningshuis? En o zeker, helaas geven ze vaak niet het goede voorbeeld. Als ze bepaalde dingen doen op Gods dag. En dan niet naar de kerk gaan, maar op andere plaatsen zijn. Maar de apostel Paulus die zegt door de leiding van de Heilige Geest dat er niet gemopperd en geroddeld moet worden. Daar moet gebeden worden voor de overheid. Ze zijn door God met gezag bekleed. En ze moeten daar ook verantwoording van afleggen. Hoezeer ze ook wetten voorstellen die tegen Gods woord ingaan. En vrienden, als u denkt, ja, maar die overheid in de dagen van de apostel Paulus, dat was misschien een hele christelijke overheid. Ja, dan weet u het denk ik wel. Paulus schrijft deze woorden in de tijd dat de Romeinen aan de macht zijn. Ze houden het land bezet. Ze dienen de afgoden en hun keizer wordt als een god aanbeden. En verder heeft de apostel ook aan den lijve ervaren wat voor een overheid dat is. En toch schrijft hij: ik vermaan dat gedaan worden voorbiddingen voor koningen en allen die in hoogheid zijn. En de houding die christenen tegenover de overheid volgens Paulus dienen aan te nemen onderscheidt zich hierin van de houding die men in die dagen over het algemeen innam tegenover de overheid. Je had enerzijds de heidense aanbidding van de keizer, een soort vergoddelijking. Anderzijds hadden Joden de gewoonte alleen maar voor het uiterlijk welzijn van de keizer te bidden. Dus niet bijvoorbeeld voor zijn bekering tot God. Dus Paulus oproept tot voorbeden voor de overheden en de koningen betekent kritiek op de heidense beleving van en de visie op de keizer. Hij is geen God, maar een mens. En als mens heeft hij net zo goed als ieder ander nodig van het heil van God te leren leven. En dat is vandaag niet anders. De gewone burger is evenzeer op Gods genade aangewezen als koning Willem-Alexander en premier Schoof om slechts twee namen te noemen. Ze zijn niet vanwege hun hoge ambt vrijgesteld om van genade te leven. Nee, het dienares God zijn maakt op zichzelf niet zalig. Vandaar de nodige voorbeden van de gemeente. En hoe is dat in ons, in uw, jou en mijn persoonlijke leven? Als het gaat over de voorbeden in de gemeente, dan zullen in de kerken waartoe we behoren gebed zijn voor degenen die in hoogheid zijn gezeten. Maar hoe is dat nu persoonlijk? Bidt u ook voor de overheid? Of bidt u alleen maar voor dat kleine deel, de staatkundig gereformeerde partij? Wat is het belangrijk om ook te bidden voor partijen die haaks staan, als het gaat om allerlei wetgeving, haaks staan op Gods woord, die ze willen gaan invoeren. En dat gebed voor de overheid, de apostel Paulus geeft ook heel mooi aan het doel daarvan, opdat wij een stil en gerust leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Vanavond willen we met de hulp van de Heere stilstaan bij de geschiedenis die we samen hebben gelezen uit Exodus 17. Maar voordat we daar nader bij willen stilstaan, gaan we eerst zingen. En wel van de 60ste psalm, daarvan de versen 1 en 7. En onder het zingen wordt er één collecte gehouden voor de SGP, kiesvereniging, die we van harte in uw meldadigheid aanbevelen. We noemen nu psalm 60, psalm 60, en daarvan het eerste en het zevende vers. O God, hoe hebben wij getreurd door u verstoten en gescheurd. En ook het zevende vers van deze psalm geeft gij ons hulp in tegenheen. Bij u is raad, bij u alleen. De versen 1 en 7 van psalm 60. Zoals gezegd willen we samen, en bovenal met de hulp van de Heer, stilstaan bij het gedeelte wat we samen hebben gelezen uit Exodus 17. En met name dan bij de versen 8 tot en met 12 die we nogmaals lezen. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op deze hoogte des heuvels staan en de staf God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch Mozes' handen werden zwaar, daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde, alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Vrienden van de SGP, geliefden, zojuist hebben we iets gehoord over de woorden van de apostel Paulus in het Nieuwe Testament. Hoe hij oproept om voor degenen die over ons gesteld zijn, degenen die in hoogheid zijn gezeten, te bidden. Opdat wij een stil en gerust leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. En vanavond worden we meegenomen naar een bidder, Mozes. En we kunnen veel van hem leren. We letten allereerst op de noodzaak van het gebed van Mozes. In de tweede plaats op de duur van het gebed. Hoe lang heeft hij gebeden? En in de derde plaats op de kracht van het gebed. De noodzaak, de duur en de kracht van het gebed. De aanleiding tot het gebed van Mozes op die heuvel is een geheel andere dan waarom wij vanavond zijn samengekomen. We zijn hier bijeen om een tijdreden in een dienst waarin we ook ootmoedig de Heere mogen aanroepen voor de politieke situatie in ons eigen land en daarbuiten. Maar hoe was dat nu met Mozes? Hij wordt door de nood gedreven tot het gebed vanwege de aanval van de Amalekieten op het volk Israël. En hoewel wij niet worden aangevallen door een fysiek leger, zoals in Oekraïne, zijn wij echter ook in een strijd verwikkeld. Namelijk een geestelijke strijd. Op allerlei manieren probeerde Satan ook hier in ons vaderland zijn slag te slaan. Laat ik een paar voorbeelden noemen. De zondagsrust staat onder druk. De regenboogvlag als teken van inclusiviteit moet overal gehesen kunnen worden. En wat heeft de Satan een machtig middel in het drank, misbruik en drugsgebruik onder onze kerkelijke jongeren? En wat denkt u van het gebruik van de smartphone door de vorst der duisternis? Steeds meer stemmen gaan op, ik hoorde dat nog van de week, om dat smartphonegebruik onder kinderen, jongeren terug te dringen. En natuurlijk op de scholen is het al verboden. Maar hoe gaan we daarmee om? Een prachtig middel voor de vorst der duisternis. Geliefden, van nature zijn we blind voor die strijd. En denken we dat het onder ons nog wel meevalt. Maar als de Heere door de Heilige Geest onze ogen opent, gaan we het zien in welke grote nood wij verkeren. En juist als we door genade de Heere mogen kennen, dan zullen we ook de aanvallen van de Satan des te meer merken. Want hij wil niet dat jongeren veel beter de Bijbel gaan lezen, veel beter gaan luisteren. Hij probeert ons bij de Heere vandaan te houden, of als we genade mogen kennen, bij de Heere vandaan te halen. De afval van de Heere, van zijn woord, van zijn heilige inzettingen en geboden, we zien het om ons heen. Hoewel er wat kleine tekenen zijn bij jongeren die belangstelling krijgen, jongeren van buiten de kerk ook belangstelling krijgen voor het woord van de Heere. Ook wel door de situatie waarin we leven, de grote onzekerheid, komt er een derde wereldoorlog bijvoorbeeld. We letten in de eerste plaats op de noodzaak van het gebed bij Mozes. En voortdurend trekken we lijnen naar onze eigen situatie. Het is ook een tijdrede. En we proberen de tijd waarin we leven te begrijpen. En te horen hoe we in deze tijd hebben te staan met Gods woord als enige kompas. Het volk Israël trekt door de woestijn. Ze zijn door de Heere verlost uit Egypte en de tocht naar het beloofde land is begonnen. Maar ze zijn er nog niet, want ineens is daar die vijand. Het volk wordt aangevallen door de Amalekieten. Waarom laat de Heere dat toe? Wel, daar heeft Israël het zelf naar gemaakt. Kinderen, jongeren, we hebben het samen gelezen. Er was geen eten, maar toen daalde er brood uit de hemel, het manna. Er was geen drinken, we hebben het gelezen, maar toen kwam er water uit de rotssteen. Wat zorgde de Heere goed voor zijn volk? Maar wat is nu de reactie van het volk daarop? Dankbaarheid? Nee. Telkens wordt er gemurmureerd. Het volk zal het nu ondervinden dat het niet goedkoop zondigt. Het is trouwens een wonder dat de Heere nu pas de Amalekieten toelaat om tegen Israël te vechten. Hij heeft ze niet laten komen toen het volk tegen de Heere twistte in Rafidim. Toen waren ze moe en dorstig. Ze zouden toen geen kracht hebben gehad om de vijand te lijf te gaan. Geliefden, is het ook zo niet in het leven des geloofs? Eerst geeft de Heere aan zijn volk verkwikking door middel van het woord. Je mocht het goed hebben onder de verkondiging of aan zijn tafel. En dan pas brengt hij de zijnen in de moeite om ze te beproeven. En opdat ze bestand zouden zijn tegen die beproeving. Zo is het ook bij het volk Israël. De dorst is nauwelijks gelest of ze worden aangevallen door de Amalekieten. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. De Amalekieten stammen af van Esau. Amalek is dus een broedervolk. Net zoals de Russen een broedervolk zijn van de Oekraïners. En de Amalekieten willen verhinderen dat het volk Israël het beloofde land in bezit neemt en valt Israël aan. En ze doen dat op een laffe manier, namelijk van achteren. We lezen dat niet hier, maar als we schrift met schrift vergelijken, dan zien we dat dat op een andere plaats beschreven staat. Ze worden van achter aangevallen, waar de ouderen lopen en de kinderen. Deuteronomium 25, daar staat het, waar de Heere ze als straf hiervoor beveelt uit te roeien. Kijk, het meest zwakke en weerloze deel van het volk bevindt zich achteraan. En de aanvallen vinden daarbij waarschijnlijk plaats op het einde van de dag, wanneer het schemerig is en het volk moe is van de dagreis. Toen kwam Amalek. Dat wijst erop hoe verraderlijk Amalek Israël aanviel. En Mozes zegt dan later in Deuteronomium dat Amalek listig en sluw, onverwacht en op de zwakste plek het volk Israël aanviel. Trouwens, wie denkt hierbij niet aan het bloedbad van 7 oktober 2023, wat Hamas in Israël aanrichtte? De vijand Amalek in de gedaante van Hamas, opvallend genoeg lijkt de naam van de Amalekiet Haman op Hamas. Hamas kwam van achteren. Ze vielen Israël aan toen het volk Simchat Torah vierde. En ze vermoorden en ontvoerden vrouwen en kinderen. En net zoals als toen zien ze ook vandaag Israël als indringers en willen ze hen uit het land verdrijven. En we weten hoe het gegaan is. De strijd duurt voort tot op de dag van vandaag. Vrienden, de strijd tussen Amalek en Israël is een teken van de strijd tussen God en de Satan. En dat is een eeuwenoude strijd die steeds doorgaat. En in deze strijd gaat het op leven en dood, want de zaligheid van de kerk staat op het spel. Dat de Heer een volk heeft in deze wereld, een volk waaraan hij zijn beloften heeft gegeven, een volk dat eens het hemelse Kanaan zal beërven, zal altijd op tegenstand stuiten. Daar zal de duivel, de wereld, maar ook ons eigen vlees zich tegen verzetten. Kennen we die strijd en die nood? David die zegt, ik heb veel bestrijders, o Allerhoogst. We kunnen soms zo worden aangevallen door de twijfel. Of hebt u daar nooit last van? Of zo tobben met die vraag, hoe word ik van mijn schuld verlost? En zou de Heer wel naar mij willen omzien? En als ik denk aan die schuld, die maak ik dagelijks groter. Of gaan we gebukt onder de zorgen van het dagelijkse leven, de zorgen over het lichaam, over geliefden, over school, over het werk, over het bedrijf, maar ook over land en volk. O, als de duivel zijn vurige pijlen op ons afschiet, dan doet hij dat vaak in de rug, daar waar wij het zwakst zijn. Als we moe en afgemat zijn, dan probeert de duivel zijn kansen waar te nemen. Het is een eigenschap van de duivel om Gods volk aan te vallen op de zwakke plaats. Sommige van hen worden gekweld. Sommige van Gods kinderen door een bepaalde boezemzonde, waar ze maar niet los van kunnen komen. Satan maakt daar gebruik van. En hij zegt dat ik niet met genade kan bestaan. Anderen die hebben weer een zwak zenuwgestel. Mensen die zich alles aantrekken. Wel nu, dat is koren op de molen van de vorst der duisternis. En hij doet er nog wel een schepje bovenop. O, wat zijn Gods kinderen zwak in zichzelf. Ze zijn zo zwak dat ze geen ogenblik kunnen bestaan in eigen kracht. En die drie doodsvijanden, die houden niet op hen aan te vechten. Wat moet het volk Israël nu gaan doen? Nu het wordt aangevallen. Ja, terugvechten, denkt iemand. Ja, maar Israël heeft nog niet, zoals nu, een geweldig sterk leger. Momenteel heeft Israël het beste leger van de hele wereld. Met dat ijzeren schild waarmee raketten die op hen worden afgevuurd onschadelijk worden gemaakt. Maar in deze situatie, in Exodus 17, zijn ze een slavenvolk. Ze zijn nog maar net uit Egypte. 2 maanden slecht bewapend. En het volk heeft ook nog niet eerder gevochten. Ze zijn niet getraind, geoefend in de strijd. Het lijkt een onbegonnen strijd tegen een wreed en sluw volk dat gewend is om te vechten. Dat zullen ze verliezen. Gemeente, ik moet hier ook denken aan onze staatkundig gereformeerde partij in de Tweede Kamer. We zijn dankbaar dat ze met z'n drieën zijn. Toch in vergelijking met al die andere Kamerleden is het maar een klein aantal. De Eerste Kamer 2. Dat is niet veel. Hoe kunnen ze ingaan tegen wetten die gemaakt worden, voorbereid worden, die tegen Gods woord ingaan? Begrijpt u? Begrijpt u dat ze ons gebed nodig hebben? Meer dan ooit. Om de juiste woorden te spreken. Om op de juiste wijze te reageren. Kijk, dat leert deze geschiedenis ons. Want het volk gaat in deze nood niet in moedeloosheid met de armen over elkaar zitten. Mozes neemt maatregelen. Hij geeft Jozua de opdracht om mannen uit te kiezen en de strijd tegen Amalek aan te gaan. Zelf gaat hij bidden. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Ziet u het? Het is werken en bidden. Of beter gezegd, bidden en werken. Ora et labora. Ik zag het laatst nog op een boerderij staan. Ora et labora. Bid en werk. Mozes gevoelt de noodzaak van het gebed. Kijk, we moeten doen wat onze hand vindt om te doen. Dat geldt ook als we betrokken zijn bij de politiek. Maar als de Heere dat alles niet met zijn zegen bekroont, wat zal er dan van terechtkomen? Mozes weet dat het verloop van de strijd niet afhangt van zijn inzichten en van de krachten van de strijders, maar van de Heere. Alles komt van de Heere. En hoewel hij weet wat we nodig hebben, eer we hem bidden, wil hij wel om alles gebeden zijn. Laat zei een catechisant tegen me, dominee, ja, de Heere weet toch wat we nodig hebben. Waarom moeten we er dan om vragen? Ja, de Heere die wil zo graag gebeden zijn, gevraagd worden. En geeft die wetenschap, dat geloof, nu ook vanavond de noodzaak van ons gebed aan. Aan zeer en zegen is alles gelegen. Als we denken aan de politiek, als we denken aan de partijdag aanstaande zaterdag. Een dag vol spanningen, hoe zal het allemaal gaan? Het heeft ons gebed nodig, ook al gaan we daar niet naartoe. Vrienden, we wezen op de noodzaak van het gebed. En dat geldt niet alleen, dat begrijpt u, met het oog op de politiek. Dat geldt in ons alle leven, in zaken de natuurlijke dingen, maar vooral ook de geestelijke dingen. Bidden. De handen vouwen en de ogen sluiten. En in ootmoed de Heere aanroepen. Wees gij mijn helper. Wees gij mijn borg. Als tweede letten we op de duur van het gebed. Terwijl Jozua met zijn leger strijdt tegen Amalek, bidt Mozes op die heuvel. Als 80-jarige hoeft hij niet mee te vechten. Maar hij heeft een andere taak. Hij mag de strijd van het gebed voeren. En die is niet minder zwaar dan de strijd met wapens. Hij is overigens niet alleen de heuvel opgegaan. Aaron en Hur zijn ook meegegaan. Twee broers en waarschijnlijk een zwager. Vele verklaarders gaan ervan uit dat Hur de man van Mirjam was. Dominee, wat heeft Mozes daar gebeden op die heuvel? Dat staat nergens vermeld. Maar we kunnen dat wel invullen, toch? Hij smeekt om de overwinning. Hij smeekt om alles wat nodig is in deze nood. Maar daarbij zal de belijdenis van zonde en schuld niet ontbroken hebben. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Gemeente, u weet wel, als we die boete gebeden nagaan in de Bijbel van Daniël, maar ook hier van Mozes en van anderen, dan sluiten ze zichzelf er helemaal bij in. Wij hebben gezondigd. En dat is toch zo als de Heere ons die woorden geeft, als we ons verootmoedigen, dan staan we er niet boven. Dan moeten we belijden, het is ook mijn schuld. Kijk, Mozes heeft niets om op te pleiten dan op Gods verbond, Gods naam en Gods eer. In het gebed strekt hij zijn handen naar omhoog. Dat was voor een Israëliet een bekende gebedshouding. De handen naar boven, armen omhoog en de handen ook open. En daarmee werden de lege handen getoond en gesmeekt of God ze vervullen wil. Maar Mozes laat dit keer geen lege handen zien, maar handen waarin zijn staf is. En het is opvallend dat hij deze staf de staf Gods noemt. De staf waarmee hij tegen die rots geslagen heeft, waar water uit kwam. Deze staf is voor Israël beneden in de vlakte als een banier. Herinner het aan Gods daden. En het is een staf waarmee hij de tekenen en wonderen gedaan heeft voor de farao. Met die staf heeft hij ook de Rode Zee gekliefd. Kinderen, jullie weten dat misschien wel. Met die staf doet Mozes als het ware, als hij die omhoog heft, een beroep op Gods trouw en macht. Mozes houdt de Heer als het ware zijn eigen lastbrief voor. En zo is het omhoog heffen van de staf een beeld van de strijd des gebeds. Nu houdt hij die staf omhoog om de Heere te herinneren. Heere, deze staf herinnert aan uw grote daden. En wilt u daarmee voortgaan? We hebben het niet verdiend. Dat is waar, maar doe het om uw grote naams wil. Gemeente, vrienden, als we denken aan onze gebeden, dan is dat vaak een vraag. Maar dat gebed, dat wordt krachtiger als we door de werking van de Heilige Geest leren pleiten op de beloften Gods. Niet als een rechthebbend iemand, maar als een rechteloze. Pleiten op wie de Heere zelf is. en zijn daden uit het verleden in herinnering roepen. En wat heeft de Heer een bemoeienis gehad met ons land en volk? Als we terugdenken aan de geschiedenis en je leest daar wat over. Ik denk aan Rotterdam, een grote stad. Nou, daar woonde in iedere straat wel iemand die de Heere mocht vrezen. En die mensen waren tot een voorbeeld, zijn ze er ook in Schravenpolder en omgeving. Want wat hebben onze kinderen, onze jongeren, zulke voorbeelden, identificatiefiguren, noemen dat wel met een mooi woord, wat hebben ze nodig? Wat hebben jongeren, kinderen, die mensen nodig? Ik vroeg eens een keer aan wat belijdeniscategezanten, denk nu eens even na. Ken je iemand uit je omgeving die de Heere mag vrezen? En de meesten konden wel iemand noemen, maar er waren er ook een paar. Ja, die wisten niemand te noemen. En ze dachten ook niet aan de kerkenraad of zo, of aan de predikant. Belangrijk dat onze jongeren zulke mensen kennen die met vallen en opstaan de Heere mogen vrezen. En wat een zegen wanneer er zulke docenten voor de klas staan. Aan wie je merkt dat is iemand, dat is een man, een vrouw die dicht bij de Heere leeft. Dat kun je horen aan het gebed. Dat kun je merken aan hoe hij met de groep omgaat. Want dan is het niet alleen lesoverdracht, maar dan merk je dat verlangen van zo'n docent of van een vader, een moeder, een opa of oma, dat hij maar één ding wil, dat jongeren, kinderen de Heere mogen leren vrezen. Aanhoudend en volhardend wordt er op die berg in de nood gebeden. En we zien hoe de Heere hoort en verhoort. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste, maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Terwijl de mannen op het vlakke veld zijn om daar te vechten, worstelt Mozes op de berg. En dat laatste lijkt beslissend te zijn. Kijk, we kunnen misschien denken als we bidden voor onze overheid, met name voor de SGP. Ja, heeft dat wel zin? Haalt dat wat uit? Dat zijn zondige gedachten. We zijn geroepen om degene die de Heer over ons gesteld heeft op te dragen in het gebed. En ik zeg het nog een keer, dat is meer dan ooit nodig. En ik hoop dat u ze ook vanavond in uw persoonlijke gebed, als u de knieën buigt voor het slapen gaan, nadat u een gedeelte hebt gelezen, ja, dat u ook de politiek opdraagt aan de Heere in het gebed. Mozes bidt met die staf naar boven gericht, maar hij houdt het niet vol. We zien hier ook dat hij ook maar een mens is. Hij kan de hele dag die staf niet omhoog houden. Zijn handen worden zwaar. Hij houdt het niet vol. Kijk, van het gebed van een rechtvaardige mag veel verwacht worden, maar hij kan ook biddeloos zijn. We moeten niet denken dat een kind van God altijd een biddend mens is. Was het maar waar. Wat kun je soms biddeloos zijn. En wat heb je dan nodig? Die geest der genade en der gebeden. Mozes' handen werden zwaar. Nou, dat leren al Gods kinderen. In de strijd tegen die driehoofdige vijand. Bidden is een zwaar werk. Waarin de mens zo snel verslapt en verflauwt. Als de overwinning van ons bidden afhing, dan was het voor eeuwig verloren. Terwijl we geroepen worden om te bidden. En dat leren we al heel jong. Opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Op mijn trouwverbond, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Moet denken aan Christus in de hof van Gethsemane. Hij had opgeroepen om te waken en te bidden. Maar als hij dan terugkomt, dan klaagt hij dat ze nog niet 1 uur met hem konden waken. Mozes, de middelaar van het oude verbond, moest het opgeven. Maar de middelaar van het nieuwe verbond, Christus Jezus, diens handen worden nooit zwaar. Kijk, en daarom zal de kerk met een hoofdletter niet omkomen. We leven toen naar Hemelvaartsdag, waar we horen hoe Christus is opgevaren ten hemel. En waar hij zit aan de rechterhand Gods om te bidden. En wat kan dan een troost zijn? Ik moet denken aan die man die ernstig ziek was. En ik kwam bij hem en ik zei, man, kun je nog bidden? Hij zegt, ach dominee, ik ben zo met mijn lichaam bezig. Ik heb zoveel pijn, ik weet het niet meer. Ik voel me zo biddeloos. Maar, zei hij, het was iemand die de Heere mocht vrezen. Hij zei, als ik niet meer bidden kan, dan mag ik weten dat er één is die voor me bidt. Aan de rechterhand Gods. Vurig en gedurig. Met heel zijn middelaarshart, dat van liefde brandt. En zijn gebed wordt altijd verhoord. Vrienden, als het gaat om de duur van het gebed, dan leren we uit deze geschiedenis dat we altijd bidden moeten en niet vertragen. Bid zonder ophouden. Blijven bidden. Denk ook aan Daniel. Die had vaste gebedstijden. Als het gebed ontbreekt, als Mozes de handen laat zakken, dan gaat het niet goed. Maar wat bijzonder dat Mozes niet alleen de berg is opgegaan, dat Aaron en Hur bij hem zijn. En we hebben het gelezen, ze nemen een grote steen, zodat Mozes daarop kan zitten. En daarna gaan ze naast hem staan, ieder aan een kant om zijn handen te ondersteunen. Zodat die staf niet naar beneden zakt. En heel de dag blijven ze dat doen, totdat de zon ondergaat. En dan blijkt Amalek verslagen. Geliefden, wat een prachtig beeld. U kent het natuurlijk wel. Uit deze geschiedenis. Maar toch iedere keer weer opnieuw een voorbeeld voor de gemeenschap der heiligen. Zijn er zulke bidders? Vanavond, of als u meeluistert. Mensen die elkaars noden en zorgen brengen aan de troon van Gods genade. Op deze avond hebben de mannen van de SGP in de Eerste en Tweede Kamer, en ten diepste allen die in hoogheid zijn gezeten, opgedragen aan Gods genadetroon. Maar waar zijn die Aarons en Hurs die mee worstelen in de gebeden? En bent u zelf zo'n Aaron of Hur? In Efeze 6 spreekt Paulus over de geestelijke wapenrusting. En wanneer hij al die wapens noemt, dan besluit hij met het gebed, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijden in de geest en tot hetzelfde waken en met alle gedurigheid. Kijk, het belangrijkste is dat we een voorbidder hebben aan de rechterhand Gods. O, die grote middelaar die groter is dan Mozes. En ik zei al, die nooit moe wordt van het bidden voor zijn kerk in het strijdperk van het leven. Dan is ons gebed gelukkig niet afhankelijk van ons gebed. Hoe noodzakelijk ook. Maar wel van zijn gebed. En hij heeft het tot Petrus gezegd en tot de andere discipelen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Kijk, zo is dat zwakke, machteloze leger meer dan overwinnaars door hem. En dan lezen we verder, alzo waren zijn handen gewis. Met Aaron en Hur erbij blijft de staf steeds omhoog geheven en gaat de strijd beneden in de vlakte voorspoedig. Kijk, zo ligt de oorzaak van de overwinning uitsluitend in die opgeheven staf Gods. Het zwaard, de wapens, zijn wel de middelen tot overwinning. Maar ten diepste de oorzaak van die overwinning is die opgeheven staf Gods, is het gebed. De herinnering aan Gods grote daden. En als het gaat over dat woordje gewis, dan staat er in het Hebreeuws het woordje amen. Dat kennen we wel. Het zal waar en zeker zijn. In Gods trouw, in zijn genade en in de voorbidding van Christus ligt de overwinning voor een volk dat zwak is. Zonder wapens in de strijd. En dat zo biddeloos en zo verslapt is als de nood juist zo hoog is. God zelf zorgt voor een wonderlijke weg. Dat het volk door Amalek niet wordt uitgeroeid. Al moeten ze de dood vaak in de ogen zien. In het vervolg lezen we dat Israël de overwinning mag behalen. En weet u wat dan de roem is? Dat lezen we in vers 15. De Heere is mijn banier. De banier, het bekende blad, de staf Gods, de banier Gods, wijst op Gods macht. Op Gods onveranderlijke trouw, op de enige voorbidding van Christus. In deze overwinning krijgt Mozes niet de eer, Jozua ook niet. Nee, hier krijgt God de eer en God geeft zelf bevel dat dit in een boek geschreven moet worden ter gedachtenis, als een herinnering aan Gods machtige daden. Tot bemoediging. God hoort het gebed. Gemeente, laten we eerst gaan zingen daarover vanuit Psalm 141 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 141 en daarvan het eerste en het tweede vers. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden. Ai haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed. Daar ik u aanroep in mijn noden. En ook het tweede vers van Psalm 141, de versen 1 en 2. Geliefden, wat schittert in deze geschiedenis? De kracht van het gebed. En dat is het laatste waarbij we nog een ogenblik willen stilstaan als toepassing. We zagen het al en het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste, maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Dus de overwinning wordt behaald op het gebed, niet om het gebed, maar op het gebed. Amalek wordt verslagen. En dat wijst ook heen naar die volkomen overwinning, die Gods kerk, die allen die in Christus zullen geloven eens zal behalen. We liggen in de geestelijke strijd, als we die kennen, zo dikwijls onder. We kunnen het soms niet geloven dat er ooit een einde zal komen aan die strijd tegen die driehoofdige vijand. En we eens overwinnaars zullen zijn. Vrienden, gelooft u in de kracht van het gebed? Of hebt u de moed al opgegeven? Zegt u nou, ik ben gestopt. Kijk, dat wil de duivel. Die wil maar één ding, dat we niet bidden. Dat we ook niet bidden voor de SGP, voor de politiek. Dat we meedoen met de kritiek van andere mensen op onze overheid. Maar de grootste kritiek maken we zichtbaar door het gebed. Door de handen te vouwen. Deze geschiedenis die leert ons dat het waar is dat de Heere ons om zijn Zoons Jezus Christus wil. Zeker wil verhoren, zoals hij in zijn woord beloofd heeft, o zeker op zijn tijd en op zijn wijze. Als we zien hoe Mozes wordt ondersteund in het bidden, ja, dan zeggen we wat een tegenstelling met Christus. Zijn handen werden niet ondersteund toen hij daar hing aan dat vloekhout van Golgotha. Ja, ze werden ondersteund door die spijkers waarmee hij was vastgenageld. Maar we horen hem ook bidden aan dat vloekhout. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Alleen heeft hij geworsteld in de hof van Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En gehangen op Golgotha, zonder enige hulp of ondersteuning, zo heeft hij de schuld van een ieder die in hem gelooft, van zijn ganse kerk gedragen. En hij is niet alleen van mensen verlaten. Mozes had Aaron en Hur, maar Christus is ook van zijn Vader verlaten. Hij daalt af in de diepten van de Godverlatenheid. Over hem gaat de zon onder, zowel letterlijk als figuurlijk. Maar juist op deze wijze behaalt hij de overwinning. En is hij overwinnaar in de strijd en geeft zijn volk de zegen. Geliefde, een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. U kent deze woorden wel uit de Jacobusbrief. Een krachtig gebed des rechtvaardigen. De apostel zegt niet dat elk gebed van een rechtvaardige veel vermag. Hij spreekt over een krachtig gebed. En misschien weet u wel dat in het Grieks voor het woord krachtig zit een woord dat alles te maken heeft met ons woord energie. Kracht hebben ware bidders die kracht van zichzelf. Nee, een krachtig gebed wordt geboren uit de kracht van de Heilige Geest. Begrijpt u? Met eerbied gesproken is de Heilige Geest de energiebron die het gebed met kracht laat. Een krachtige bidder is verbonden met de krachtbron van de hemel. En dan belijden we dat we in onszelf geen kracht hebben. Integendeel. Maar de sterkte van de levende God mogen aangrijpen. O, zeker die geloofskracht in het gebed, die kan bestreden worden. Als de tijd van vervulling op zich laat wachten. En het bijvoorbeeld met een ziekte achteruit gaat. Of als een wet, ondanks de duidelijkheid van de SGP, dat dat tegen Gods woord is, als zo'n wet toch wordt aangenomen. Dat we denken, we hebben er om gebeden. O, zeker soms worden er ook wetten niet aangenomen. Dan mogen we dankbaar zijn. Als het gaat om de leeftijd van iemand, om iets te doen aan zijn lichaam vanwege gender, diversiteit. Maar het kan zijn in ons leven dat het uitblijft en dat we zeggen, ja, hoe komt dat nu? Dat het zo stil blijft. En misschien zijn er wel jongeren die zeggen, zou er dan wel een God zijn? Ik heb al zo vaak gebeden. Maar weet u, een krachtig gebed, zoals Jacobus dat omschrijft, dat is ook een aanhoudend gebed. Een aanhoudend gebed. Jacobus heeft het over een krachtig gebed van een rechtvaardige. Dominee, vergeet u dat niet. Maar wat is dan een rechtvaardige? Is dat iemand zonder zonde? Nee, rechtvaardigen zijn mensen die door Gods genade weer in de rechte verhouding tot God staan. En ze weten dat er uiteindelijk maar één rechtvaardige is, Jezus Christus. De voorspraak bij de Vader. Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Niet alles, maar wel oneindig veel. Meer en anders dan we denken. Weet u ervan? Dat u zegt van ja, de Heer is een hoorder en een verhoorder van het gebed. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan kan ik heel wat voorbeelden noemen. In verwondering. Dat de Heer nog naar zo'n mens als ik ben wil omzien. En gebeden hoort en verhoort. We hebben een God die hoort en verhoort alleen om Jezus wil. Oh, we zoeken het ook soms te hoog. En verwachten iets bijzonders. Kijk, in deze geschiedenis is het wel heel bijzonder dat Amalek wordt verslagen. En dat dat ook in de herinnering moet blijven. Maar wij zoeken het soms te hoog. We zien uit naar grote dingen. Een wolkje als eens mans hand was voor Elia reeds gebedsverhoring. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Dat woord dat moet en dat mag ons aansporen tot een aanhoudend en een voortdurend gebed. Juist als je zo biddeloos bent. En als je misschien moet zeggen, ik kan eigenlijk niet bidden. Heere, leer ons bidden. Ik moet denken aan dat meisje uit een van mijn vorige gemeentes met het syndroom van Down. Ze was een voorbeeld voor haar ouders. Want iedere avond, voordat ze naar bed ging, bad ze wel een half uur lang. En dan stond moeder te luisteren aan de deur van haar slaapkamer. Alles vertelde ze aan de Heer. Alle noden en zorgen werden aan hem bekendgemaakt. En ze dankte de Heer ook dat ze naar de dagbesteding mocht. En dat ze nog bij haar ouders mocht wonen. En haar moeder zei wel eens tegen me, dominee, o, wat is zij een voorbeeld. Want als ik zie naar mijn eigen gebeden, Dat stelt dan helemaal niks voor. Ik bid soms zo gedachteloos. En als ik mijn kind in haar beperktheid hoor bidden, dan is ze echt een voorbeeld voor me. Oh, als iemand niet meer weet te bidden, we hebben het gebedenboek binnen handbereik, de Bijbel. Maar roep de Heere maar aan en een gebed hoeft niet lang te zijn. Ik zei het laatst nog tegen iemand in grote nood. Ik zeg, het gaat niet om een lang gebed. En hoe groter de nood, hoe korter het gebed. Heere, help. En denk maar aan die tollenaar uit de gelijkenis. We kennen zijn woorden. O God, wees mij de zondaar genadig. Nee, niet al onze gebeden worden verhoord. Maar een gebed om genade heeft de Heere nog nooit afgewezen. Want in de gelijkenis lezen we, en deze ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. O, houd dan maar aan in het gebed. Als u die ware rust nog mist, als u die borg en middelaar nog niet kent voor eigen hart en leven, houd maar aan en bid er om genade. Laat God niet staan. Om Jezus wil. Amen. Eindigen met dankzegging. Heere, zo mogen we uw grote naam eerbiedig dankzeggen. En we smeken het, leer ons bidden. En leer ons danken. We werden vanavond bepaald bij die grote voorbidder Mozes, uw kind en knecht. Hoe hij daar op die heuvel bad voor het strijdende volk tegen Amalek. En hoe hij ook ondersteund werd door Aaron en Hur. O, dat we Aarons en Hurs mogen zijn. Niet alleen voor de gemeente waartoe we behoren, maar met name voor de nood van ons land en volk. Dat we voorbidders mogen zijn voor de mannen van de SGP in de Eerste en Tweede Kamer, in de gemeenteraad al hier. Dan zullen ze dat merken. Want ook dienaren van het woord, die merken het als er in de gemeente gebeden wordt. Als daar Aarons en Hurs zijn. Als daar een krachtig gebed van een rechtvaardige is. O Heere, leer ons dan maar bidden. En gedenk nogmaals allen die zo'n verantwoordelijke taak hebben. Binnen de SGP, maar ook daarbuiten. Ook denken we aan de partijdag van aanstaande zaterdag. We bidden van u, Heere, geef dat deze dag in goede orde mag verlopen. En dat geluisterd mag worden naar uw woord. Wat uw woord zegt. Dat we ons daaraan mogen vasthouden. Heb dank, Heere, dat we zo vanavond elkaar hier mochten ontmoeten. Rondom het geopende woord. En we krijgen allemaal huiswerk mee. Heere, help ons daarbij. Juist ook als we zo biddeloos zijn. Heere, dat we verbonden met die krachtbron leren bidden. Ja, dat we u mogen kennen in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die grote voorbidder. Die bidt aan uw rechterhand. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak. Jezus Christus, o, wat een troost voor allen die uw verschijning hebben liefgekregen. Heere, werk zo. In de gemeente waartoe we mogen behoren. Onder ons land en volk. Het is niet verdiend. We hebben verdiend dat u aan ons voorbij gaat. Dat gij de kandelaar wegneemt. Maar Heere, zie nog naar ons om. En denk aan de wonderen die gij eertijds hebt gedaan onder ons volk. 80 jaar geleden, maar ook op zoveel andere momenten. Begeef ons niet en verlaat ons niet. Neem weg al het verkeerde wat er was in spreken en luisteren en zegen het uwe. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is genomen uit Psalm 86 en daarvan het tweede vers. Psalm 86 en daarvan het tweede vers. Wie toch is, als gij weldadig, wees mij dan, o Heere, genadig. Het tweede vers van Psalm 86. Met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.